Broeders en zusters, goedemorgen allemaal. Het is goed om elkaar te ontmoeten hier in de zaal, maar ook degenen die via de livestream met ons verbonden zijn. Ook jullie hartelijk welkom. Het is voor mij een voorrecht om het woord van God met jullie te openen. In het geloof dat het licht verspreidt in ons leven en dat het eenvoudige ook vanmorgen inzicht gaat geven. En als we iets nodig hebben vandaag, is dat we inzicht krijgen in het woord van God, maar ook dat we zicht krijgen op deze wereld, op ons eigen leven, op wie de Heere God is. En daarom is het echt een voorrecht om ook dat woord vanmorgen met elkaar in te gaan. Ik wil vanmorgen beginnen aan een nieuwe prekenserie over de Petrusbrieven. Jullie hebben dat al kunnen lezen in de mededelingen. En dat is ook ons verlangen als leiding van de gemeente om jullie ook structureel bijbelonderwijs te geven. Want we geloven dat dat ook echt tot opbouw is van ons persoonlijk leven, maar ook van de gemeente collectief. In oktober hebben we een gemeenteavond gehad en toen hebben we ons verlangen gedeeld, onze visie gedeeld voor de gemeente. En een belangrijke tekst die avond was, Nehemia 4 vers 14, waar staat: wees niet bevreesd, denk aan de grote en ontzagwekkende Heere en strijd, daar komt hij, voor uw broeders, voor uw zusters, voor uw zonen, voor uw dochters, voor uw vrouwen en voor uw huizen. Dat is ons gebed, dat is ons verlangen en wij geloven dat ook structureel bijbelonderwijs, dus echt door een bijbelboek heen gaan, daaraan bijdraagt. Dus ik hoop dat je met een verlangen bent gekomen deze ochtend. En ik wil voorstellen dat we met elkaar bladeren naar 1 Petrus hoofdstuk 1. Ik weet niet hoe lang deze serie gaat duren, maar we hebben voorlopig nog even de tijd. Ik weet niet hoe spoedig de Heer komt. Maar tot die tijd willen we het woord openen en ik zal steeds, als ik hier ben, een gedeelte uit de Petrusbrieven behandelen. Het zullen de ene keer veel meer versen zijn dan de andere keer, maar we laten ons ook daarin leiden. Vanmorgen de eerste 12 versen van 1 Petrus 1 en ik lees vooruit de herziene Statenvertaling. En het thema van vanmorgen is door lijden heen tot heerlijkheid. Dat is de koninklijke weg, dat is de weg van het koninkrijk. Zoals God al zijn kinderen leidt. Er staat in 1 Petrus 1, vers 1 het volgende. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Deze streken kom je eerder tegen in de Bijbel. En als we deze streken lezen, dan moet je denken aan het voormalig Klein-Azië. En dat is het huidige Turkije. Dus Petrus schreef deze brief aan verschillende gemeenten in het huidige Turkije. Vers 2. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de Heilige Geest. Tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. En er komt er een geweldig gedeelte. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarom verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat, dat wil zeggen met als doel, de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dat gaat dus over het moment dat Jezus terugkomt. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft en verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. En naar deze zaligheid, dat is een heel opmerkelijk stukje, hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten de profeten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hem was doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover. Nou, ik heb geprobeerd om het duidelijk te lezen en om hier en daar ook accenten te leggen, zodat tijdens het lezen van het woord van God er al dingen uitspringen. Ik hoop dat je dat voor jezelf ook zo doet. Maar dat als ik het stukje heb gelezen, dat je dat ook zo ervaart. Het is een geweldig rijk gedeelte. En ik vind het wel bijzonder dat we deze brieven in deze tijd waarin wij vandaag leven behandelen. We leven met elkaar in bizarre tijden. Cornelis heeft daar al iets van gezegd. Maar als je alles op een rijtje zet, dan geloof ik dat jij en ik leven in profetische tijden. Het profetische woord wordt op dit moment vervuld. En Petrus schrijft daar ook over aan die gemeente in Klein-Azië. Als we even nadenken, ik ga niet het hele wereldgebeuren schetsen, maar over de tijd waarin wij leven, dan hebben we te maken met een wereldwijde coronacrisis, een pandemie. Daarnaast is er sprake van politieke onrust, het Capitool wordt bestormd. Dit is nog nooit gebeurd, deze dingen. Het kabinet is al eerder gevallen, maar dat is ook gevallen. Dus er is politieke onrust. Er is mede door de coronacrisis financiële onrust en onzekerheid. En wat we ook vandaag zien in allerlei verbanden, er is sprake van een gezagscrisis. In gezinnen, in gemeenten, maar in heel het maatschappelijk leven. En dat is een teken van de eindtijd. En ook wij krijgen vroeg of laat te maken met ziekte, met lijden, met onrecht, met tegenslagen. En als je kijkt naar de christenvervolging, die neemt wereldwijd nog steeds toe. En geloof me, ook in ons land wordt het steeds lastiger om de Heer Jezus te volgen. Althans, als je trouw wil leven en handelen naar de Bijbelse principes. En misschien ervaar je dat al in je leven. Als je trouw wil handelen naar die principes, dan heb je het niet makkelijk. Onder je leeftijdsgenoten niet, onder je medestudenten niet. In je familie misschien niet en in het geheel van de maatschappij niet. En het kan zomaar zijn dat al die dingen die ik nu maar kort noem, je wel eens te neerdrukken. En nou kom ik bij het punt waar ik wezen wil. En dat de vraag in je hart opborrelt, waar vind ik nu echt vreugde in? Wat is voor mij vandaag nou de grond, de reden dat ik een fundamentele blijdschap in mijn hart kan ervaren? Heb je die vraag ook al eens? Als je heel het wereldgebeuren ziet, dichtbij en ver weg. Wat geeft jou en mij nou fundamentele blijdschap in ons hart? Nee, ik bedoel niet die tandpasta glimlach van heel veel mensen vandaag. Dat als ze je zien dat ze even naar je lachen en 2 seconden daarna is die glimlach alweer weg. Dat is gemaakt, dat is niet echt. Maar Petrus, en we zijn met die vraag, waar vind ik echt de blijdschap en vreugde in, die behandelt die vraag. En daarom geloof ik dat hij ons vandaag fundament wil geven voor ons leven, voor ons geestelijk leven. Want hij schrijft in vers 8 over en onderstreept die woorden, een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde. Vind je dat niet mooi? En in een ander vers, vers 5, vers 6 spreekt hij, daarin verheug ik mij, daarin verheugt u zich. En ik hoop dat je het plaatje even helder hebt voordat we verder gaan. Als ik het hele wereldgebeuren op een rijtje zet, dan is er bijbels gesproken dus reden om je te verblijden.
je te verheugen.
Maar daarvoor moet je verder kijken dan je neus lang is. En Petrus wil jou en mij daarin meenemen. Hij wil jouw ogen afwenden eigenlijk van al die dingen die wij in deze wereld zien. Die jij ziet, die ik zie, die op het journaal langskomen. En hij wil ons laten zien op Jezus en op hem alleen. Een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Nou, dit was de inleiding. Nou gaan we starten. Want wie heeft deze brief geschreven? Dat is Petrus. En dat is alleen al heel interessant. Petrus die wordt door Jezus in Matthäus 4 vers 18 en 19 geroepen als een gewone, eenvoudige visser. Wil je dat even onthouden? Jezus zegt, Petrus, je bent nu een visser van vissen, maar ik zal je een visser van mensen gaan maken. Een gewoon, alledaags, eenvoudig beroep in die dagen. En ik ken jou niet en ik weet niet hoe je over jezelf denkt, maar dit is al een bemoediging. Want God roept vandaag eenvoudige, gewone mensen voor hele grote dingen. Geloof je dat? Want hier lezen we Petrus in vers 1, een apostel van Jezus Christus. Petrus is van een visser van vissen een apostel van Jezus Christus geworden. Zo kan het gaan in je leven. En dat vind ik een geweldige bemoediging. Als jij negatieve of slechte gedachten over jezelf hebt, dan moet je je leven naast de Bijbel leggen. Want als jij mag belijden vanmorgen een kind van God te zijn, dan ben je een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Dan ben je kostbaar in de ogen van God. En hij maakte van een visser van vissen, een visser van mensen, maar uiteindelijk een gezondene. Want dat betekent het woord apostel, een gezant. En weet je wat nou zo heerlijk is aan deze brieven? Als je deze brieven leest, dan zie je dat Petrus zelf door de Heer, door zijn woord, door zijn geest innerlijk is gevormd. Geloof je dat? Hij was een visser van vissen en hij werd een gezant van Jezus. Hij ging in de autoriteit van Jezus uit, heel bijzonder, naar het Joodse volk. Want Galaten 2 vers 8 zegt dat hij een apostel is van de besnedenen. Heel bijzonder heeft Petrus gediend voor het Joodse volk. Maar wat ik zo bemoedigend vind, is dat God met Petrus een weg is gegaan. Want hoe leren we hem kennen? Petrus leren we kennen als een impulsieve en onstuimige discipel. Ken je zijn leven een beetje? Petrus ging altijd voorop. Petrus was vaak de eerste. En ergens geloof ik nog wel, ik ga het een beetje voor me opnemen, dat de pit goed was. Begrijp je wat ik bedoel? Ergens hou ik wel van mensen met pit. Alleen weet je, je geestelijk enthousiasme moet ook onder het beheer van de geest komen. Want je kan geestelijk enthousiast zijn en voor Jezus willen gaan, maar als het niet onder beheer van de geest is, ga je nog grote fouten maken in je leven. Dus alles moet onder het beheer van de geest komen. En de Heer is met Petrus een weg gegaan, dat hij klein werd voor de Allerhoogste God en dat God hem kon gaan gebruiken. En dat is de weg die God met al zijn kinderen wereldwijd door de geschiedenis heen gaat. Hij gaat jou en mij brengen op die plaats dat we bruikbaar zijn voor hem. Geloven we dat vanmorgen? En die keuze moet je maken. En luister goed, om ons op dat punt te brengen, ook mij, gaat hij zijn koninklijke weg. Hij vraagt niet eerst toestemming aan jou en mij. Hij gaat zijn koninklijke weg om jou en mij bruikbaar te maken voor hem. Maar ik vind het zo geweldig en bemoedigend dat zo'n Petrus, impulsief, onstuimig, wordt een gezant van Jezus. Ja, we kennen hem als degene die de heiland tot 3 keer toe verloochende. En dat hij zwichtte voor een vrouw. Hé, jij bent er toch ook één van? Nee, ik ken hem niet, zei hij. En eer dat hij hem 3 keer had verloochend, begon de haan te kraaien. En Petrus ging naar buiten en hij weende, hij huilde, intens, verdrietig, overtuigd van zijn zonde. Ken je dat proces in je leven? Dat God je diep heeft overtuigd van je eigen zondigheid. Dat God je overtuigt van je eigen zwakheid, je eigen nietigheid. Je zal zeggen, dat vind ik geen prettig proces. Nee, dat is het ook niet. Maar de Heer gebruikt het proces niet om jou negatief weg te duwen, maar om jou een plaats te geven dat je bruikbaar bent voor Hem. En willen we dat? Visser van vissen, geworden tot een gezant van Jezus Christus. Hij kwam in de autoriteit van Jezus zelf. Nou, er valt veel meer over te zeggen. Maar als we kijken hoe Petrus wordt gebruikt op de Pinksterdag, was dat een krachtige prediking of niet? Dat is diezelfde Petrus, hè? Die de Heer 3 keer verloochende. En hij stelde het volk schuldig op die Pinksterdag. En er werden er 3000 tot God bekeerd. En ze lieten zich dopen en de gemeente groeide dagelijks. Hoe kan God op een geweldige manier mensenlevens veranderen? Als ik naar mijn eigen leven kijk, 20 jaar geleden had ik niet verwacht dat ik hier zou staan. Maar het is wel gebeurd. God grijpt in, soeverein. En hij gaat met mensen een weg dat je alleen nog maar gaat roemen in hem. Het gaat helemaal niet om gaven. Het gaat niet om wat wijsheid is of wat ik in me heb. Ik roem alleen nog in de Heer. Nou, zie je Petrus even, dat is Petrus, dat is slechts de schrijver. Wat een geweldige bemoediging ligt hier op gesloten. Wees bemoedigd. Als jij slecht of negatief over jezelf denkt, leg de Bijbel ernaast en kijk wie je in Christus bent geworden. En zeg tegen God, ik ben hier voor u, ongeschikt, maar wel beschikbaar. Ik wil ook een gezant zijn in 2021. Ik heb tegen de jongens aan tafel vanochtend dit gezegd. Ik las een uitspraak van de week, die mag je niet meer vergeten. Luister goed. Het is beter, heel mooi, om een volgeling te zijn die fouten maakt, dan de fouten maken om niet te volgen. Vind je dat niet mooi? Het is beter om een volgeling te zijn die fouten maakt, dan de fouten maken om Jezus niet te volgen. Ben jij zo iemand die Jezus nog niet volgt? Dan bega je een ontzettend grote fout, waar je hier misschien nog niet aan denkt, aan de gevolgen, maar er komt een dag dat je terugdenkt aan 17 januari 2021, toen iemand op gezag van de Allerhoogste tegen jou heeft gezegd, maak niet de fout om Jezus niet te volgen. Oh, als volgeling kan en mag je fouten maken. We zijn allemaal werk in uitvoering, in een leerproces. Maar maak niet de fout om in dit leven, en ik weet niet hoe oud je wordt, maar om in dit leven Jezus niet te volgen. Nou, we gaan verder. Petrus, hij komt uiteindelijk tot een geweldig getuigenis. Toen aan Petrus gevraagd werd, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou ja, toen werden er allerlei namen genoemd. Hè? Johannes, Elia, noem maar op. Jeremia. Maar toen zei Jezus, wie zeggen jullie dat ik ben? En toen kwam Petrus openbaar. Wat zei hij? Als je meeschrijft, schrijf de tekst maar op. Matteüs 16, vers 18. Matteüs 16, vers 16. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. De allermooiste belijdenis uit de geschiedenis. U bent de Messias. De Zoon, hij erkende Jezus als Zoon van God. Nou, dit is genoeg om eeuwig leven te ontvangen. U bent de Christus, u bent de gezalfde, u bent de Messias. En dan krijg je de woorden van Jezus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat is niet dat Petrus de rots is, het fundament is waar God op verder bouwt. Nee, op de belijdenis van Petrus bouwt God zijn gemeente. Dat is het. Dus wat de Rooms-Katholieke Kerk leert, dat is een leugen. Maar op de belijdenis van Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, daar bouwt God zijn gemeente op. En de bemoediging is, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Broeders en zusters, de toepassing vanuit het leven van Petrus. Ik heb er kort iets over gezegd. Ik ken jullie niet allemaal persoonlijk in die zin dat ik je karakter ken. Ik weet niet wat voor karakter jij hebt. Maar we hebben allemaal een karakter, laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen, met hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Met prettige eigenschappen en minder prettige eigenschappen. Maar dat is voor de Heer geen belemmering om met jou tot zijn doel te komen. Amen. En dat is een bemoediging vanmorgen. Er is geen karakter wat hij niet kan veranderen. Er kwam ooit een zuster naar me toe, naar de samenkomst. En die zei, ja, u kunt dat nu wel vertellen over een karakter. Maar ik ben nu eenmaal gewoon een flap uit. Dus ik zeg wat ik denk. Ik zeg, nou, dan moet je je gaan bekeren vandaag. Want je kan niet altijd zeggen wat je denkt. Je moet je in je karakter laten vormen. En het brengen onder het beheer van de geest van God. Petrus kwam met zijn impulsieve, onstuimige karakter onder de geest van God terecht. En toen was hij bruikbaar. Nou, aan wie schreef hij die? We gaan er stapsgewijs doorheen. Het is een beetje bijbelstudie misschien vanmorgen, maar dat is niet erg. Aan wie schreef hij de brief? Nou, deze brieven zijn geschreven aan 1 Petrus 1 vers 1. Ik ga niet bij elk vers zo lang stilstaan hoor, dus troost je met die gedachten. Aan wie schreef Petrus deze brieven? Aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Nou, die uitdrukking verstrooiing, in het Grieks is dat de diaspora, is typerend voor Joodse gelovigen die zich onder heidense volken bevonden. Aan hen schreef hij, dus er waren Joodse gelovigen die hadden de Messias aanvaard en die leefden in, nou ja, het huidige Turkije, zeg maar. Klein-Azië. Dus hij schreef allereerst aan Joodse gelovigen. Maar dat niet alleen. Je leest bijvoorbeeld in 1 Petrus 2 vers 10 ook, dat hij ook schreef aan heidense gelovigen. Want wat zegt hij daar? U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming bent. Aangenomen. Petrus schreef samenvattend aan Jood en aan heiden. Die de Heer Jezus hadden aanvaard. Dus blijf rustig zitten. Ik weet niet wie van jullie Joods is. Maar het gaat vanmorgen ook over jou en over mij. En wat hadden ze gemeenschappelijk, die Joodse gelovigen en die heidense gelovigen? Ze hadden dit gemeenschappelijk. Ze waren vreemdelingen hier op aarde. En ze waren verstrooid. Herkenbaar in je leven of niet? Ik ervaar me vaak als een vreemdeling hier op aarde. Waar heeft dat mee te maken? Ik heb het hier al eens eerder gezegd. Niet met vreemd gedrag. Je hebt ook in deze wereld vreemde, rare mensen. Die doen gewoon rare dingen. Maar dat wordt niet bedoeld met vreemdelingen. Het zijn mensen, het zijn broeders en zusters voor wie deze wereld niet hun werkelijke thuis, niet hun uiteindelijke bestemming is. Ze zijn pelgrims. Ze zijn onderweg verstrooid. Hier heb je de 10, daar heb je de 500, daar heb je de 2, daar heb je de 15.000, maar verstrooid. Vreemdeling in de wereld. Hebreeën 11 vers 13 zegt, ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners zijn op aarde. Dit zijn de mensen die deze brief ontvangen. Dat is toch heerlijk? Dan ben je verstrooid. Dan ervaar je jezelf als een vreemdeling. Omdat de geest van God in je hart is komen wonen. En die geest zet apart. Die heiligt. Ik ben niet meer als de massa, toch? We zijn toch anders als deze ongelovige wereld. Die Jezus niet kent. Die de fout maakt om Jezus niet te volgen. We zijn anders. Gij geheel anders. Jullie hebben Christus leren kennen. Vreemdeling, jazeker. Verstrooid, ook dat. Maar vol van een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. Zie je die pelgrimstoet gaan? En daarom zegt de Bijbel, je moet de pinnen niet te vast slaan in deze wereld. Want deze wereld gaat voorbij. We zijn onderweg. En tijdens die reis moeten we elkaar bemoedigen. Ik hoop dat je vanmorgen bemoedigd wordt. Tijdens die reis moeten we elkaar aansporen, aanvuren. Moeten we elkaar onderwijzen. Moeten we elkaar bij de les houden. Focus houden. Wat een zegen dat we bij elkaar kunnen zijn, of niet? Dat we dat woord tot ons kunnen nemen als vreemdelingen. Ook wij zijn verstrooid. Maar het woord van God in ons bezit. En laat ik dit erbij zeggen, broers en zussen. Er moet een moment in je leven gaan komen. Dat je vreemdelingschap gaat accepteren, gaat aanvaarden. Er zijn zoveel mensen die willen zichzelf kietelen. En die zoeken verbinding met de ongelovige wereld. En die zoeken, ja, we hebben toch wel iets gemeenschappelijk. Nee, ik voel me een vreemdeling. Ik ben door de geest apart gezet. En dat vreemdelingschap moet ik gaan aanvaarden. Er moet een moment komen dat ik het ga accepteren. Ik ben anders als anderen. Ik voel me af en toe een eenling. Maar ik heb God aan mijn zijde. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Dit is de gezindheid, de hartsgesteldheid van een pelgrim. We zijn onderweg. we zijn hier niet thuis. En daarom hou ik al van het oude lied uit de bundel van Johannes de Heer. Voorwaarts christenstrijders. Dat is waar we toe geroepen zijn. God heeft ons niet hier een kalme reis beloofd of zo, dat allemaal fijn en knus is in de wereld. Ik vind het niet altijd fijn. Ik vind het verre van knus. Maar ik heb wel de vrede van God in mijn hart. En dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. En dat moeten we gaan ontdekken. Nou, in de Bijbel lezen we een heerlijke belofte voor geestelijke vreemdelingen. Want in 1 Johannes 2 vers 17 staat, de wereld die gaat voorbij met al haar begeerten. Maar nou komt hij, wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Vreemdelingen die hebben de belofte, geestelijke vreemdelingen, dat daar waar zij de wil van God doen, zij blijven tot in eeuwigheid. Het is toch wel karig als je voor 70 jaar leeft, of niet? Het is toch wel erg karig als je investeert in 80 jaar. En dan? Ja, maar ik heb een mooi leven gehad hoor. Ik heb daar naartoe gereisd en ik heb zoveel huizen verzameld en ik heb een banksaldo en dan zit je op je 85ste. En dan? Dan komt het moment dat je voor God zal staan. En dan komt het moment dat de eeuwigheid aanvangt waarvan wij zeggen er is geen begin aan en er is geen einde aan. Waar leven we voor? Vreemdelingen, in de verstrooiing, maar we krijgen heerlijke brieven. En ik wil dit plaatje heel duidelijk neerzetten, zodat deze brief je gaat bemoedigen. En onthoud dit, elk compromis dat je als gelovige sluit met de wereld, zal verzwakking geven aan je geloofsleven. En daarom, blijf gefocust. Nou, we gaan een stapje verder. Nu ga ik er iets sneller doorheen, dus blijf erbij hè, tot het laatste moment. Verstrooid, vreemdeling in deze wereld en toch een onuitsprekelijke, heerlijke vreugde. Ik bedoel dat niet populair, maar ik hoop dat je er echt amen op kan zeggen. Begrijp je wat ik bedoel? Verstrooid, vreemdeling en toch een onuitsprekelijke vreugde in mijn hart. Kan dat samen opgaan? Hoe zit dat? Wat is daar de reden van? Nou komt ie. Wat gaat Petrus doen? Hij zei, nou ik ga het je uitleggen, gelovigen in de verstrooiing. Het heeft met twee dingen te maken. Kan je allemaal navertellen na de dienst. Het feit dat ik als vreemdeling verstrooid ben en toch vreugde ervaart, heeft met het verleden te maken en het heeft met de toekomst te maken. En wij leven daartussen in. Dat kan iedereen verzinnen. We leven tussen het verleden en de toekomst. En de tijd nu noemen we het heden. Nou, blijf er even voor zitten. Ga er even voor zitten. Eerst het heden. Petrus zegt tegen die gelovigen, jullie hebben reden tot blijdschap vanwege het verleden. Maar Petrus, wat bedoel je dan? Nou, je kent allemaal die uitspraak wel. In het verleden, door God behaalde resultaten, bieden absoluut garanties voor de toekomst. Wil je die onthouden? In het verleden, door God behaalde resultaten, bieden garantie voor de toekomst. En nou komt er een stukje. Ik kan het bijna geen woorden geven. Ik vind dat zelf zeer indrukwekkend. Wat ik vandaag merk is dat mensen hun geestelijke vreugde willen halen uit hunzelf. Uit hun gaven. Uit hun talenten. Uit hun wijsheid. Uit hun activiteit. Weet je, Petrus begint er niet over. Weet je wat hij zegt? We gaan helemaal terug. We gaan naar de Vader. We gaan naar de Zoon. En we gaan naar de Heilige Geest. We gaan naar een drie-ene God die de oorsprong, het fundament en de bron is van mijn blijdschap vandaag. Gaat helemaal niet om mij. Dat is heerlijk, toch? En wat zegt hij? Nou ja, ik zal het gaan samenvatten, vers 2 en 3. Petrus begint bij de liefde en de barmhartigheid van God. Want de Vader heeft jou en mij uitverkoren. Was je daarbij betrokken, met eerbied gesproken? Was je helemaal niet bij betrokken? Dat is in de eeuwige vrederaad besloten. Wie het uit kan leggen, die mag naar voren komen. Ik kan het niet. Maar de Bijbel zegt het. Er is een verkiezing. En verkiezing is in de Bijbel altijd positief. Want als er geen verkiezing was, dan was er geen zaligheid. God heeft van voor de grondlegging liefde opgevat voor jou en voor mij. En het enige wat je hoeft te doen is die liefde van God van eeuwigheid gaan aanvaarden in de tijd en je hart. Dit is toch een mysterie? Hij heeft ons uitverkoren. Van eeuwigheid, laat het even op je inwerken, hè? Door God gekend en voorbestemd. Dat is een mysterie. Toen jij en ik nog niet geboren waren. Toen jij en ik nog niet tot wedergeboorte waren gekomen. Was er een God in de hemel die aan jou en mij dacht. Ik kan er niet bij. Met mijn verstand, ik geloof het met mijn hart. Dat is het eerste. Het tweede, hij zegt hij heeft zijn zoon gezonden die ons in alles gelijk is geworden. Hij spreekt in die verzen over de Heer Jezus. Over zijn kruisdood. Over zijn opstanding. En in Jezus heeft God het fundament gelegd. Voor het herstel. Van alle dingen. Geloven we dat? En dat herstel begint hier. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Maar geloof me, die wereld waar wij zoveel in zien gebeuren, die gaat onder de heerschappij van koning Jezus komen. En dat moment is misschien dichterbij dan jij en ik vermoeden. Hij gaat alles brengen onder de heerschappij van Jezus. In wie God welbehagen heeft. Petrus zegt, weet je waarom ik vandaag vreugdevol kan zijn? Dat heb ik te danken aan mijn hemelse Vader. Dat heb ik te danken aan de Zoon van God. En alsof het niet genoeg is, hij noemt ook de Heilige Geest. Want toen Jezus verheerlijkt was, is de Geest van God uitgestort. Is de Geest die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Het is de Geest die jou en mij apart zet. Het is de Geest van God die in ons is komen wonen, niet door handoplegging of iets dergelijks. Maar toen we tot geloof kwamen, zegt de Bijbel, ik zal bij jullie zijn en ik zal in jullie zijn. En zo heeft hij ons geheiligd. Petrus zegt, weet je wat mijn vreugde bepaalt? Niet dat dat allemaal voor de wind gaat in mijn leven, maar dat ik een hemelse Vader heb, ik hoop dat je me blijft volgen, die van eeuwigheid al gedachten van vrede over mij had en niet van kwaad om mij een hoopvolle toekomst te geven. Daar heb ik mijn vreugde vandaag aan te danken. Het zit hem helemaal niet in mij. Of in mijn gaven of wie ik ben. Het zit hem in hem. Maar hoe heeft hij dat bewerkt? Door zijn zoon. Jezus is zijn naam. Die kwam in de volheid van de tijd. En die heeft alles gedaan om aan het recht van de Vader te voldoen. En de Heilige Geest. Die heeft het toegepast in mijn hart. Zodat ik kon zeggen. Door genade ben ik een kind van God. Nou, word je al een beetje enthousiast over de Petrusbrief? Mijn hart gaat sneller kloppen als je deze dingen ziet en gelooft en tot je neemt. Weet je, het ligt buiten mij in hem. En hij werkt het door mij heen uit. Ik heb er niets aan gedaan, ik heb er niets aan toegevoegd. Ik kan het alleen in ontvangst nemen. Welk woord gebruiken wij daarvoor? Genade, amazing grace. Genade zo oneindig groot. En dan krijg je vers 8. Wat lezen we daar? Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar geloof verheugt u zich met een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. Broeders en zusters, dit is ook een mysterie. Jezus zegt in Johannes 20 vers 29, zalig zij die niet gezien hebben en toch hebben geloofd. En dan moet je dit beseffen. Petrus, die de brief schreef, die heeft met Jezus gewandeld. Petrus is degene die met Jezus gesproken heeft. Die met Jezus gegeten heeft. Die met Jezus gewandeld heeft. Die had omgang met hem. Dus die had hem fysiek gezien. Maar jij en ik leven in een tijd dat we Jezus niet meer fysiek zien. Maar wat staat hier? Lees met me mee. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Je kan zeggen, ja Petrus, dat jij Jezus lief hebt, dat begrijp ik. Want jij hebt omgang met hem gehad. Jij hebt hem gezien. Face to face zouden wij vandaag zeggen. Maar Petrus zegt nee, die fysieke ontmoeting is niet nodig, is niet noodzakelijk. Wat een bevrijdende boodschap. Om hem lief te hebben. Je hoeft Jezus niet fysiek te zien. Je kan hem toch lief hebben. Dat is leven onder het nieuwe verbond. Dat is veel rijker. Omdat hij in mij is komen wonen door zijn geest. Jezus is in mij. Hij heeft van mij zijn tempel gemaakt. Zalig die niet gezien hebben, toch geloofd hebben. Geloven betekent hier iets voor waar houden. En je vervolgens daaraan toevertrouwen, je vertrouwen erop stellen. Beter gezegd, geloven wil zeggen dat je Jezus voor waar houdt. Als een man die niet kan liegen. Zeg je de amen op vanmorgen. Dat is geloven. En dat geloof vertrouwt zich helemaal aan hem toe. Geeft zich aan hem over. En hoe spreekt God, hoe laat God zich vandaag dan zien? Nou, heel eenvoudig, door het woord van God. Hebreeën 1 vers 1. God heeft ervoor gekozen om in de laatste dagen te spreken door de Zoon. Vasthouden. God laat zich zien in het woord. Daarom wil ik je vanmorgen vragen, heb je vreugde als je de Bijbel leest, als je de Bijbel onderzoekt, als je de Bijbel bestudeert? Want hier zie je Jezus in. Als je Jezus wil zien, als je het vaderhart van God wil leren kennen, als je liefde wil hebben tot Hem, als je relatie wil ervaren, lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Het is zo simpel, maar vaak te simpel om het te praktiseren. Hij spreekt door de Bijbel. Tijdens de sing-in vorig jaar heb ik een voorbeeld gebruikt van een meisje dat verkering kreeg met een marinier. Wie weet dat nog? Nou, dat zijn er niet veel, laat ik het vertellen. Er was een jonge meid die kreeg verkering met een marinier, maar ze hadden nog geen week of twee weken verkering. Toen kreeg hij de opdracht om met een missie naar heel ver weg te gaan. Dus hij ging naar Den Helder op een gegeven moment en hij vertrok met het fregat uit de haven van Den Helder. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk voor dat meisje. Ze was verliefd en wat is er mooier dan verliefdheid? Dat zijn gevoelens die je geen eens woorden kan geven. Maar het is er. Verliefdheid. Maar nog maar net verkering en hij vertrok. En het was nog in de tijd dat we niet konden WhatsAppen. Dus zij verwachtte van hem, ze had hem uitgezwaaid met de ouders, ze verwachtte van hem spoedig een brief, dat begrijp je wel. Zodat ze elkaar konden leren kennen, want ze kenden elkaar misschien een week. Ja, wat weet je dan van iemand? En ze gingen die briefwisseling starten en toen kwam de grote dag, plofte de eerste brief op de deurmat. En ze rende naar boven met die brief, ze opende hem, ze las hem, woord voor woord, regel voor regel, en nog een keer, en nog een keer. En ze las tussen de regels door nog meer dan dat er daadwerkelijk op papier stond. Herken je dat? Een hele tijd geleden, maar ik word oud. En toen kwam de dag dat hij een brief schreef, ik kom terug van de missie. En ik kom hem zo laat in Den Helder aan. En ze zegt, papa, mama, gaat u mee, we gaan hem verwelkomen. Maar er stonden massa's mensen aan de kade en daar kwam dat grote fregat de haven in. En die soldaten, die waren allemaal ongeveer even groot, die stonden allemaal aan boord. Allemaal dezelfde pakjes aan, dezelfde pet op, dezelfde schoenen aan. Van buitenaf geen verschil, geen onderscheid. En dat meisje stond op afstand en die soldaten kwamen de looptrap af en ze renden naar die soldaten toe. Tussen alle mensen door. En die ouders die keken elkaar aan, wat gaat ze doen? Maar ze ging naar hem toe die ze lief had gekregen, en nou komt het, die ze had leren kennen door de briefwisseling heen. Ze had hem amper gezien, maar ze had hem toch lief. En ze wist wie hij was, hoe hij eruit zag. En toen kwamen die soldaten eraf, de een naar de ander. En ze renden tussen die mensen door. En ze sprong iemand om de hals. Een van de soldaten. En die moeder zegt tegen die vader, als ze nou maar de goeie heeft. Maar ze had hem leren kennen door de briefwisseling heen. Dit is wat vers 8 bedoelt. Hem niet gezien, toch heb ik hem lief. Hoewel u hem niet ziet, maar gelooft. De sleutel om in deze vreugde te delen, in deze relatie, is het geloof in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Geweldig. Dan ga ik naar het tweede punt. Die onuitsprekelijke heerlijke vreugde heeft met twee dingen te maken, heb ik gezegd. Met het verleden, ik heb gesproken over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, toch? Het heeft ook met de toekomst te maken. Daar gaan we nog even op inzoomen. Petrus noemt een aantal heerlijke waarheden over die toekomst, die nog moet plaats gaan vinden. Hij spreekt over een erfenis in vers 4. Nou, ik weet niet of je wel eens een erfenis hebt ontvangen. Maar stel voor dat de notaris morgen belt en dat hij je meldt dat je 100.000 euro hebt geërfd. Nou, ik ga niet vragen wat jullie ermee zouden gaan doen, want dat zegt iets over je hart natuurlijk, hè? Waar je hart vol van is. Maar stel voor dat hij belt, wat zou je daar veel mee kunnen doen, toch? Wat een hoeveelheid geld. Nou, ergens kan je er heel veel mee, en ik hoop dat je deze begrijpt, maar ergens kan je er ook helemaal niet veel mee. Weet je, je kan een prachtig, het mooiste, het duurste bed kopen, dat zet je in je kamer, maar slaap kan je niet kopen, toch? Daar moet je hem over nadenken. Je kan het mooiste bed kopen, maar slaap is niet te koop. Dan lig je dan op je dure bed, onrustig. Vanwege een geweten wat je aanklaagt. Vanwege relaties die niet goed zijn. Nou, noem maar op. Zie je, geld is dus ergens ook beperkt. Daarom zegt Petrus, het geloof is kostbaarder dan goud, want goud vergaat. Maar er is een erfenis die niet vergaat. Geestelijke zegen kan je niet kopen. Je kan geen zuiver geweten kopen, je kan vergeving van zonden niet kopen, je kan de gave van de geest niet kopen, je kan geen innerlijke rust kopen, je kan geen innerlijke vrede kopen. Maar dat is wat God schenkt. En wanneer erf je? Nou, erven doe je pas als iemand is gestorven. Als iemand is gestorven, wordt het testament van kracht. En broeders en zusters, er ligt een erfenis voor jou en mij gereed. En persoonlijk geloof ik dat we al delen in geestelijke zegeningen. Mag ik het eens zo zeggen? Die erfenis wordt in termijnen uitgekeerd. Want we hebben al deel van de erfenis ontvangen, toch? Efeze 1, gezegend met alle geestelijke zegening in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Hebben we vergeving van zonde, toch? Hebben we volle zekerheid van geloof? Hebben we de inwoning van de Heilige Geest? Hebben we uitzicht op eeuwig leven? Nou, ik kan zo nog wat doorgaan. Krachtens kindschap delen we ook in de erfenis. En de vertaling kinder is nog wat zwak, maar we zijn zonen van God geworden. En krachtens zoonschap, erfgenaam. En weet je wat ik geweldig vind aan deze erfenis? Dus de vreugde vandaag heeft met het verleden te maken en met de toekomst. En die erfenis, onderstreep die woordjes in je Bijbel, die is allereerst onvergankelijk. Mooi hè? Die blijft intact door alle stormen heen. Het tweede wat Petrus zegt, hij is onbevlekt. Hij is niet aangetast door onrecht. Mooi, het is een zuivere erfenis. Weet je, ik heb jaren in de makelaardij gezeten, ik kwam bij notarissen. Maar ik denk dat aan veel erfenissen, daar hangt ook vaak wat aan. Hè? Er zit vaak toch iets aan, in veel gevallen althans. Gaat allemaal niet even soepel. Maar dit is een onbevlekte erfenis. Niet besmet met onrecht. En weet je wat het laatste is? Hij is ook onverwelkbaar. Dat wil zeggen, hij verliest zijn geur en zijn kleur niet. Vind je dat niet mooi? Petrus kan zijn geluk niet op. Herken je dat in je hart? Onverwelkbaar, onvergankelijk, onbevlekt. Samenvattend, vergeet het niet meer. Onze erfenis is onbereikbaar voor vernietigende krachten. Nou, geeft dat vandaag vreugde of niet? Het begint al iets in je hart te dagen. En je zegt, Heer God, het gaat me allemaal niet voor de wind. Maar als ik naar het verleden kijk, Vader, Zoon en Geest en dat werk. Als ik naar de toekomst kijk, die erfenis, onbevlekt, onvergankelijk, onverwelkelijk. Ja, dat doet toch iets met je vandaag? Dat hoop ik althans. En naast die erfenis, die wordt bewaard, worden ook jij en ik bewaakt. Bewaard. Er staat in het Grieks, beschermd door het geloof. God zal het goede werk, wat hij in jou en mij begonnen is, ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Weer iets om blij van te worden vanmorgen. Je kan je geluk niet op. Als je dit op je in laat werken. En dit geeft reden om vandaag vreugdevol te leven. En als je hebt meegelezen, dan heb je tot drie keer toe het woordje tot gelezen. In vers 3, in vers 4, in vers 5. En dat betekent, dat woord wijst op de volle vervulling, de volle zaligheid die straks komt als Jezus terugkomt. De volle zaligheid, de volle vervulling die nog uitstaat. Nou, ik ben met de psalm opgegroeid. En van de week resoneerde die psalm in mijn hart en denken. Psalm 68, vers 2. Hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aangezicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. En weet je wat bijzonder is? Die zaligheid, hè? Die vandaag dichterbij is dan toen we tot geloof kwamen. De profeten hebben gezocht en bestudeerd wat het nou inhield. Dat staat er zo mooi. De profeten, ze waren ermee bezig. Ze hebben erover gesproken. Ze hebben erover geprofeteerd. Vers 10 tot en met 12. Ze hebben die volkomen zaligheid onderzocht, nagespeurd, net als de engelen. Maar uiteindelijk niet de volle vervulling gezien. Maar ze konden ook niet tot de diepte doordringen. Maar jij en ik leven onder het nieuwe verbond. God heeft ons zoveel openbaring gegeven. En ik geloof dat naarmate we dichter bij Jezus' wederkomst komen, dat de openbaring toeneemt. Is dat ook niet een geweldige belofte? De openbaring gaat toenemen. We gaan zicht krijgen op de tijd. Als we de Bijbel open doen. En op de komst van Jezus. Nou, ik moet beginnen met afsluiten. Nu zegt er iemand, Jacques, klinkt allemaal mooi. Klinkt als een klok. De schrijver Petrus. Allemaal puntjes, hè? Die onthoudt ze wel, hè? Geschreven aan de vreemdelingen in de verstrooiing. De blijdschap vandaag, de onuitsprekelijke vreugde, heeft met twee dingen te maken. Verleden en toekomst. Maar voor mij heb je niet goed gelezen in de voorbereiding. Want je hebt twee versen overgeslagen. En dat is nou mijn probleem. Want ik leef vandaag. Ik leef niet in het verleden. Ik leef nog niet in de toekomst. Ik leef vandaag. En daar zijn mijn struggles. Nou, ik wilde ermee afsluiten. Want ik hoop dat je die twee versen die ik bewust heb overgeslagen, nu in een ander licht gaat zien. Weet je, wij beginnen altijd met onze moeilijkheden. Ik heb het eerder verteld, de broeder die mij gedoopt heeft, leest nog steeds elke dag Psalm 23. En daar staat, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Doet hij vandaag de dag nog, elke dag, Psalm 23. Maar weet je wat hij tegen mij zei? Hij zei, de meeste christenen beginnen met hun ontbrekingen. Maar de dichter zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. De Heer is mijn herder, dat begint. En dan gaan we spreken over de mogelijke ontbrekingen. Begrijp je het verschil? En dat ben ik nooit meer vergeten van hem. Nou, vers 6 en 7, die heb ik overgeslagen. Die gaan over het heden. Tussen verleden en toekomst ligt het heden. En de Bijbel zegt eerlijk, nog 5 minuten. In dat heden hebben wij te maken, vroeg of laat, met twee dingen. Met verzoekingen en beproevingen. Tussen dat rijke verleden en die heerlijke toekomst, daar leven wij nu. En waar hebben jij en ik mee te dealen? Nou, het is zo fijn om Jezus te volgen. Het gaat me zo voor de wind allemaal. Nee, we hebben te maken met verzoeking en met beproeving. En de Bijbel zegt, heel eerlijk, lees maar met me mee, voor zover je het niet gelooft. Het maakt me soms bedroefd. Vers 6. Daarin verheugt u zich, in het voorgaande, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Wat is de Bijbel toch een eerlijk boek, of niet? Er zijn verzoekingen en beproevingen in mijn leven die mij soms bedroefd maken. Ik ben een mens van vlees en van bloed. Dat was Petrus ook. En dat heeft hij geweten ook. Daar is hij mee bekend geworden. Maar de Bijbel zegt, die beproevingen en die verzoekingen hebben niet het laatste woord. Ze hebben een doel. Ze zijn een middel in de hand van God. Die verzoekingen, die beproevingen, die moeilijke omstandigheden in je leven. En ik kan niet het hele lijstje invullen. Ik wilde een lijstje gaan maken, maar dan zit hij er van jou precies niet tussen. Maar zoek maar naar moeilijke dingen in je leven, wat het dan ook is. Zoek maar naar die verzoekingen, die aanvechtingen in je ziel, in je denken. Ze geven soms droefheid, toch? Maar de Bijbel zegt er wel bij, vind ik zo mooi, het is wel voor een korte tijd. Wil je dat ook onderstrepen? Het is voor een korte tijd. Je moet er wel doorheen, hoor. Maar het is voor een korte tijd. Nou, als de Heer verzoekt, je moet goed luisteren wat ik nu zeg, want verzoeking en beproeving moet je wel scheiden. Moet je wel onderscheiden, maar je kan ze niet altijd scheiden. Want soms is een beproeving ook tegelijk een verzoeking. We hadden het er van de week met de broeders van de Raad nog even over. Israël stond voor de zee. Dat was een beproeving van God, toch? Om te zien wat er in hun hart was. Maar achter was het leger van de farao. Dat was een verzoeking, was de strijd met de boze. Dus Israël had te maken met een verzoeking en met een beproeving. 2 in 1. Nou, als de Heer verzoekt, dan is dat altijd, luister goed, een beproeving om je geloof te testen. Om te zien wat er in je hart is. En ik geloof dat een beproeving je uiteindelijk altijd sterker maakt. Dat is een gedurfde uitspraak. Ik vind het soms ook moeilijk. Ik heb ook droefheid af en toe. Maar ik wil toch zeggen, Heere God, het maakt me sterker. Ik wil er doorheen. Ik wil het niet ontlopen. Maar de verzoeking, dat heeft vaak met Satan te maken. Die is er altijd op uit dat we zullen zondigen. Die wil jou en mij altijd raken op de zwakste schakel in ons leven. Het zicht op God zullen we verliezen. En aan hem twijfelen. Althans, als we niet staande blijven, we vervallen dan tot ongeloof. Ik lees je kort een vers uit Jacobus 1 voor. En daar word je stil van. En ik durf er zomaar niet mijn handtekening onder te zetten, maar het staat er wel. Jacobus 1 vers 2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Nou, als ik iets moet beleiden na de dienst, is dat verzoekingen niet altijd in mijn leven hebben gefunctioneerd in de zin van vreugde. Bij jou wel? Dus we hebben misschien allemaal wat te beleiden na de dienst. Heer, ik heb de verzoekingen niet altijd als vreugde ervaren. Vergeef het mij. Want u weet dat de beproeving, zie je, dan schakelt hij gelijk over van verzoeking op beproeving, van uw geloof volharding teweeg brengt. Hey. En laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Zie je dat? Die beproeving bewerkt in mijn hart standvastigheid. Volharding. Het gaat om karaktervorming. Dat geloof ik echt. Beproeving, verzoeking vormen jou in jouw karakter. En Petrus gebruikt dan het bekende voorbeeld van goud. Daar ga ik niet uitvoerig op in, want dat ken je allemaal. Maar het is wel een belangrijk voorbeeld. Kijk, als je gewoon een blok goud uit de aarde omhoog brengt, vanuit de diepte naar het oppervlak, dan is dat die klomp goud verweven met allerlei andere metalen, met viezigheid. Toch? Nou kan je een spons en een zeempak en een borstel, water en een soppie, en dan ga je het doen, hè? Maar dan is de buitenkant schoon. Helder? Maar God is op zoek naar jouw binnenkant. Naar die driften. Naar dat ongeduld. Naar die ondankbaarheid. Dat moet eruit. Kijk, ik kan een mooi pakje aantrekken. Dat heb ik 20 jaar geleden ook gedaan. En toen zeiden de mensen, dat is toch bijzonder. Die jongen van Brunt, die heeft iets, daar kom je niet meer tegen. Bijzondere jongen. Maar niemand vroeg naar de binnenkant. Ze namen genoegen met een mooie buitenkant. En ik was precies zoals de mensen wilden dat ik was. Maar ik wist wat ze wilden zien. En toen kwam er iemand naar me toe. Die zei, maar wie is Jezus voor je met al je mooie verhalen? En dat sloeg in als een bom. En dat is het begin van mijn bekering geworden. Toen verloor ik al mijn eigen gerechtigheid, vroomheid, eigen werken. Toen ging het dwars door alles heen naar de pit, naar de kern van mijn leven toe. En dat is het beeld van goud. Want als je goud schoonmaakt met sop en water en een borstel, dan kom je niet aan de binnenkant. Maar als je het in het vuur gaat brengen, gaat beproeven, dan komt het vel omhoog en blijft er puur goud over. En ik roep dan direct, jullie niet, maar ik wel. Heer, heeft u geen andere manier? Ik heb geen andere manier. Dit is de manier hoe ik jou innerlijk kan maken zoals mijn zoon. En daar ben ik op uit. Ik las in de voorbereiding een voorbeeld van Russische christenen. Die leefden onder het communistische regime. En die christenen leefden toegewijd aan de Heer, maar wat was het gevolg? Zij konden bepaalde opleidingen niet meer volgen. Ze werden verstoten van bepaalde banen. Ze konden geen carrière meer maken. En uiteindelijk, ze verdienden geen goed salaris meer. Dat was het gevolg van hun christen zijn. En weet je wat die christenen beleden? Schrik niet. Ze zeggen, we zijn beproefd zoals goud wordt beproefd. En we zijn door dat proces losgekomen, nou komt het hoor, van onze hunkering naar eer, naar status, naar carrière, naar alles waar een natuurlijk mens naar verlangt. En we zijn losgekomen van die verlangens. En we hebben geleerd om tevreden te zijn met Jezus. En met Jezus alleen. En als we dit niet hadden meegemaakt, is het de vraag of God ons op dat punt had kunnen brengen waar we nu zijn uitgekomen. Ik durf er niet zo snel amen op te zeggen. Heel voorzichtig doe ik het. Maar ik geloof wel dat het zo werkt. Alleen al als ik een beetje kennis heb van mijn eigen hart. God gaat een weg met jou en mij. Dat we soms zeggen, Heere God, het wordt te veel. Hij beproeft ons als het goud. Zodat de Heer Jezus meer en meer zichtbaar in ons wordt. Het is deel van het leven met hem. Oh, we hebben een heerlijk verleden. Zou je de Heer daarvoor loven en prijzen? Voor de Vader, de Zoon
De Heilige Geest. We hebben een geweldige erfenis die voor ons gereed ligt. Er komt een koninkrijk aan. Jezus gaat regeren hier. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aan. Ik zal het lichaam van Jezus gelijkvormig worden in no time. Ik zal hem zien zoals hij is. Ik zal hem gelijk zijn zoals hij is. Er komt een heerlijke werkelijkheid aan. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. God zal zijn alles en in allen. Een geweldige erfenis. Nou, ik leef tussen verleden en toekomst. Verzoeking, beproeving is mijn deel. Het brengt soms droefheid in mijn hart. Maar de Heer zegt, hou vol, want het is een korte tijd. Slechts een korte tijd. En ik ben in beheer. Ik ben in controle. En Jacobus, en daar sluit ik mee af, zegt, zie, wij prijzen hen gelukzalig, Jacobus 5 vers 11, die volharden. En u hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere, onthoud het hè, vol ontferming en barmhartigheid is. En daarom eindig ik met de woorden uit 1 Petrus 1 vers 3. Geloofd en geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus de Christus. Amen.